Goedemorgen gemeente, hartelijk welkom in deze dienst. Voor we met elkaar gaan beginnen mag ik u eerst de afkondigingen voorlezen. Namens uw kerkraad zijn er de volgende afkondigingen. In de eerste plaats de dienst van vanmiddag om 16:30. Dan hoopt voor u voor te gaan kandidaat J.R. van Vught. En dan de diensten van 31 januari... Dan hoopt zowel in de morgendienst als in de middagdienst uw eigen predikant voor u voor te gaan, dominee Gea van den Brink. En in de morgendienst zal er dan zijn bevestiging van ambtsdragers en een kerkvoogd. En in de middagdienst om 16:30, dan zal er aansluitend aan de dienst een broodmaaltijd zijn en preekbespreking. Dan een mededeling om mogelijke parkeeroverlast voor de wijkbewoners te voorkomen, worden de gemeenteleden verzocht aanstaande zondag te parkeren op Rivium of bij het Girafje, plaatsen die u bekend zijn. Dan de dienst der offeranden. De eerste collecte is een generale diaconale collecte ten behoeve van het noodhulp- en rampenfonds. De tweede collecte is voor de kerk en de derde collecte is voor het onderhoud van de kerk. De Heere zegene u en uw gaven. Gemeente, willen we deze dienst met elkaar beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam des Heeren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, ja tot in de eeuwigheid, en die niet laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Gemeente, we gaan zingen met elkaar van Psalm 25, en daarvan het tweede vers. Heer, hij maakt mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Psalm 25, vers 2. Gemeente, stellen we ons onder de tucht en de belofte van de wet des Heren, waarna we zingen van Psalm 97 en daarvan het zesde vers. Beminnaars van de Heer, verbreiders van zijn eer, hoopt steeds op zijn genade. Dat is Psalm 97, het zesde vers, na de lezing van de wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eet uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis, gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat van uw naaste is. En de Heere vatte dat al dus samen, zeggende: en een uit hen, een wetgeleerde, heeft gevraagd hem verzoekende, zeggende: meester, welk is het grote gebod in de wet? En Jezus zei tot hem: gij zult lief hebben, de Heere uw God, met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw verstand. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Zullen we samen bidden, gemeente? Almachtige en getrouwe Vader in de hemel, We danken u eerbiedig dat we elkaar vanmorgen hier mogen ontmoeten in de Laankerk, bijeengekomen rondom uw eeuwig blijvend getuigenis van uw woord. Heren, dat we nog een plaats hebben van rust, waar er zoveel onrust is, waar het woede van de boze zich verhevigt, wetend dat hij maar weinig tijd meer heeft. En alles wat er gebeurt, Heere God, mogen ook uw voetstappen gehoord worden, dat ook uw koninkrijk nabij gaat komen. En Heere, wat een wonder van genade dan dat wij hier nog bijeen mogen zijn. Uw woord met elkaar nog in vrijheid mogen openen, lezen en overdenken. En Heere God, dan lezen we het in uw woord dat er een moment geweest is dat u uw scheppingswerk overzag en dat u zei dat het zeer goed was. En daar hoorde de mens ook bij. Heere, dat moet heel lang geleden zijn. We hebben ons tegenover u gesteld. We hebben ons in ons handelen boven u verheven. We zijn daarin komen te staan in de voetsporen van de boze die van u afgevallen is. En Heere, zo staat die mens voor eigen rekening, is verblind in zichzelf, kan zijn eigen levenssituatie niet meer beoordelen, heeft geen idee waar het op uitloopt en wat te wachten staat voor die mens op wiens leven uw toren rust. Heere, dan is het nodig dat u zelf in ons midden bent, ook vanmorgen, in het spreken en in het luisteren, als we uw woord met elkaar openen, lezen en overdenken, dat u het zelf met een arm met macht voor ons opent, door de kracht en de leiding van uw Heilige Geest, en dat het ruimte maakt voor uw woord, en voor hem van wie het woord getuigt en die het leven is, de Heer Jezus Christus. Heere God, het is een wonderlijk werk wat u verricht. Ook dan leren we pas zien hoe eenzaam de mens is die buiten u leeft en voor eigen rekening staat. Zichzelf overeind houdt. En zolang hij nog gezond is en krachtig is, lukt dat allemaal ook. En wordt er ook verder niet over nagedacht. Maar Heere God, daar waar uw woord mag opengaan, waar de schellen van de ogen vallen, waar een mens ziende wordt, daar gaat toch ook de mond open. Wordt er naar u geroepen en gevraagd om uw bijstand, om die vernieuwing van het leven. En Heere, dat wilt u ook schenken aan kinderen en aan volwassenen, aan jongeren en aan ouderen. U bent een hoorder van het gebed. En er staat dat alle vlees zal tot u komen. En u nodigt de einde der aarde uit om de toevlucht tot u de Heere te nemen. Er is een weg terug geopend vanuit de donkerheid en de duisternis van deze wereld. En Heere, dan smeken we het u af dat vanmorgen ook die weg gepredikt mag worden. En dat u zelf ook de vrijmoedigheid in het hart werkt om ons hart daarop te zetten. Om daarheen ons te bewegen. Om tot u de toevlucht te nemen, het van u te verwachten. Heere, wat er ook is aan beletsel, voor u is niets te groot, voor u is ook niets te diep en te ernstig, wat er ook gebeurd mag zijn in levens van mensen, het is voor u geen belemmering. O God van alle genade, dat er dan ook een zegen mag zijn voor kinderen en volwassenen. Heere God, maak zo ook over uw eer vanmorgen in deze dienst. We mogen ook vanmorgen aan u opdragen onze overheid. U hebt dat ook geboden in uw woord. In alle lagen, Heere God, van Europees niveau tot plaatselijk niveau toe, ons koningshuis, alle die boven ons gesteld zijn, dat er nog een vraag mag zijn naar u de Heere en naar uw sterkte. Ach Heere, dat ze nog door u geleid mogen worden. En dat we hier nog rust en vrede zullen mogen kennen in ons kleine land bij de zee. Heere God, gedenk ons zo dan allen naar uw barmhartigheid. Wilt u ook zijn met uw bondsvolk Israël? Deze nabijen hun bijzondere omstandigheden. Heere God, het is verwonderlijk als we lezen in uw woord hoeveel grote en rijke beloften daar liggen. En Heere, ze zijn stuk voor stuk wonderlijk en niet te begrijpen als we om ons heen kijken naar de situatie in de wereld van vandaag. Maar het is het woord wat uit uw mond is uitgegaan en wat u waar zult maken. O Heere God, wat bent u groot, wat bent u goed, wat bent u een heilig God. Heere, houdt u ook zo uw volk daar staande en wees ook met onze broeders en zusters in andere landen die vervolgd worden, in moeite verkeren, in nood zijn. Heer, u hebt gezegd dat het allemaal verschijnselen zijn die voorafgaan aan uw komst. En dat neemt over de breedte van de aarde toe, de onverdraagzaamheid, de mens der wetteloosheid die zich openbaart. Ach Heer, dat we ook de tekenen mogen begrijpen. Heer, zo dragen we ook vanmorgen elkaar aan u op. U weet wat we meegebracht hebben in deze dienst. Wat ons bezighoudt, wat ons kan neerdrukken, waar we verdriet van hebben, een kruis wat we meedragen, misschien waar anderen geen weet van hebben, waar we ook niet over praten, maar wat in de binnenkamer wordt uitgezegd voor uw heilig aangezicht. Heere, dat er een woord van vertroosting mag zijn, van bemoediging, dat uw kracht mag worden ervaren. Uw hand onder ons leven. Zou u ons zo willen zegenen vanmorgen in dit ons samen zijn. Uw naam verheerlijken. Ons redden tot uw eer. Om Christus wil vragen wij dat van u. En uit genade alleen. Amen. Gemeente, de schriftlezing is uit het Nieuwe Testament, uit de 1 Petrusbrief. 1 Petrus 1. En dan zou ik graag met u lezen vanaf vers 22. En dan doorlezen tot 1 Petrus 2, vers 10. 1 Petrus 1 vanaf vers 22 tot en met 1 Petrus 2, vers 10. En de tekst voor de prediking zijn de versen 9 en 10 van 1 Petrus 2. Mag ik u lezen vanaf 1 Petrus 1 vers 22. Dan uit het woord van God hebbende dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar uit onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Want alle vlees is als gras, en alle heerlijkheid des mensen is als een bloem van het gras. Het gras is verdord en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. En dit is het woord dat onder u verkondigd is. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderkens zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge door dezelfde moogt opwassen. Indien gij anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen. Van de mensen wel verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar. Zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis. Tot een heilig priesterdom. Om geestelijke offeranden op te offeren die God aangenaam zijn. Door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift. Ziet, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen. Die uitverkoren en dierbaar is. En die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde waartoe zij ook gezet zijn. En dan krijgen we de tekst voor de prediking, de versen 9 en 10. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Amen. Gemeente, we gaan zingen ter inleiding op de prediking uit Psalm 118. En daarvan het zevende vers. De Heer is mij tot hulp en sterkte. Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. En ook het elfde vers. De steen die door de tempelbouwers verachtelijk was een plaats ontzegd. Het is Psalm 118, de versen 7 en 11. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Gemeente, van wie wordt in de tekst voor de prediking gezegd dat ze een uitverkoren geslacht zijn, een koninklijk priesterdom zijn, een heilig volk en een verkregen volk? Gemeente, dat wordt gezegd van hen die wedergeboren zijn uit onvergankelijk zaad door het levende en eeuwig blijvende woord van God. Vanmorgen gaat het niet om de oproep tot geloof en bekering. Het woord van vanmorgen uit 1 Petrus richt zich enkel en alleen tot wedergeborenen. Opnieuw geboren. Geboren uit woord en uit geest. Wat moet je daaronder verstaan? Geboren uit woord en uit geest. Dat is wanneer Gods geest woning maakt in het hart van een mens. En dan brengt de Heere alles mee. Dan gaan de ogen open. Dan zien we niet alleen waar we staan ten opzichte van God. Dan wordt niet alleen de val in Adam duidelijk, maar dan opent de Heer ook het zicht op de weg ten leven. Het een gaat niet zonder het ander. Gemeente, daar zouden we met elkaar eindeloos over kunnen praten. Het is een bron van rijkdom. De Heer die gaat met de mens ook een weg. Er is ook een opwassen in de genade in. Maar als het kort en bondig gezegd moet worden, is dat hetgeen wat er gebeurt. De Heere maakt woning in het hart van een mens. Op zich al een verwonderlijke zaak dat de Heere dat doet. Marcus vertelt wat de Heere gezegd heeft, de Heere Jezus, wat er uit het hart van de mens voortkomt. Daar hoort letterlijk alles bij. Overspel, doodslag, vijandigheid, leugen, bedrog, noemt u het maar op. In kern is het in wezen in ieders leven van u en van mij. En de Heere maakt daarin woning en vernieuwt dat leven. U zegt, spreekt Gods woord daar ook over? Dan zeg ik ja, op heel wat plaatsen, dat begrijpt u ook, dat weet u zelf ook wel. Ik denk dan vanmorgen aan een vrouw als Lydia. U weet wel, die had een zaak in Thyatira. Ze handelde in scharlaken, in purper. En dan wordt dat zo dikwijls aangehaald, dat er staat welker hart de Heere heeft geopend dat zij afnam op hetgeen van Paulus gesproken werd. En dat is ook helemaal waar. De Heere laat dat woord van Paulus in zijn diepte en zijn rijkdom voor haar opengaan. Maar dat was niet het begin, gemeente. Want wij hunkeren en haken zo naar iets bijzonders, naar een woord, naar een wonder wat er moet gaan gebeuren in ons leven. We willen het voor ons acceptabel zijn en we zekerheid hebben, maar zo ligt het niet. Ook in het leven van Lydia niet. Er staat van Lydia dat het een vrouw was. Kijkt u het maar na, het staat in Handelingen 16 vers 14, dat het een vrouw was die God diende. Als de Heere dat leven van Lydia overziet, met veel vragen daarin, dan is het een vrouw die God diende. En als dan Paulus spreekt daar bij haar in de buurt en zij gaat daarheen, was gewend om dat te doen, dan laat de Heere die woorden van Paulus opengaan, dan komt er nog meer bij. dan komt er een rijkdom binnen. Zo handelt de Heer met zijn kinderen, laat er een voortgaande openbaring zijn in zijn woord, in de rijkdom van zijn genade. De Heer opende haar hart. Maar hij had al eerder woning gemaakt in haar hart. En waar dat gebeurt, gemeente, ontstaat er een honger naar het woord. Dat kun je niet aan een ander vertellen. Maar dat is er. Dan is er een honger naar het woord. Een onderzoeken ook van het woord. En ook een proeven en een smaken daarin dat de Heere goed is voor mensen verloren in zichzelf. Als de Heere woning maakt, worden we met onszelf bekendgemaakt. Met onze verlorenheid. Maar ook wordt Christus aangeprezen. Wiens bloed reinigt van alle zonden. Dan wordt het verlangen sterk om door hem te worden gereinigd. Maar tevens ontstaat er een honger naar Gods woord. En dan raak je onder de indruk van de vastheid en van de betrouwbaarheid van Gods woord. Op enig moment dringt het tot je door dat het woord van God het enige is dat waar is en dat blijft. En wat van geen wijken weet en van geen wankelen weet. Het is een en al vastheid en zekerheid en betrouwbaarheid. Vervuld door Gods geest ziet de apostel Petrus in alle schenkte. In 1 Petrus 1 vers 24 en 25, we hebben het gelezen met elkaar. Maar de apostel schrijft, want alle vlees is als gras. En alle heerlijkheid des mens is als een bloem van het gras. Het gras verdort en zijn bloem is afgevallen. Maar het woord des Heren blijft in der eeuwigheid. Dat kwetsbare menselijke leven stelt hij tegenover dat eeuwig blijvende vaste woord van God. En hij zegt, dit is het woord dat onder u verkondigd is. Gemeente, een levend gemaakt hart verlangt zo sterk naar het woord. Ten eerste omdat dat woord blijft in de eeuwigheid. In de tweede plaats omdat het woord dat in geloof wordt ontvangen, dat reinigt een mens. Weten de jonge mensen dat ook? Dat reinigt een mens. Nadat Judas weggegaan was bij het laatste avondmaal om zijn verraad te gaan plegen, dan is er een teer contact tussen de Heere Jezus en de discipelen aan tafel. En dan zegt de Heere, jullie zijn nu rein om het woord wat ik tot je gesproken heb. En dat woord is ook in geloof ontvangen. Rein. Een levend gemaakt hart verlangt zo sterk naar het woord. Omdat men streeft naar geestelijke wasdom. 1 Petrus 2 vers 2. Het woord doet proeven en smaken dat de Heere goed is. U vindt dat ook in 1 Petrus 2, het derde vers. Dan gaat ze mensen vertrouwen stellen op de Heere, op hetgeen hij belooft in zijn woord. Dat wordt aangevochten en dat kan ook niet anders. Maar wat de Heere begint, dat voleindigt hij ook. Die verandering is ook zo groot, gemeente. Vele jaren van je leven heb je je zekerheid gevonden in mensen, in omstandigheden, in geld, in de kunde van medici en noemt u maar op. En zo maakt de Heer een woning in het hart of het gaat veranderen. God wordt waarachtig en alle mensen leugenachtig. God maakt zich nooit los van zijn woord. Hemel en aarde vergaan, de Heere beschrijft in zijn woord wat er allemaal voorafgaand hieraan zal gaan gebeuren. Niets is hier blijvend, alleen het woord van God. Als God woning heeft gemaakt in het hart van een mensenkind, dan wordt dat woord kostbaar. Gedurende de ballingschap liet de Heer in gezichten aan Daniël zien wat er voorafgaande aan de wederkomst van de Heer Jezus zal gebeuren. Ik ben er vast van overtuigd dat er ook hier in Kralingen broeders en zusters zullen zijn die de profeten thuis lezen en aandachtig bestuderen en zich ook verwonderen over wat de Heer nog gaat doen. Het staat erin beschreven, weten de jongelui dat ook, dat alle Joden zullen terugkeren tot de laatste toe. Alle Joden, het staat in Ezechiël 39 te lezen. En dat waar nu ook de moskee staat, dat daar een tempel weer zal verschijnen, een derde tempel. Grote dingen gaan daar gebeuren. Misschien, jullie zijn nog jong, dat je er nog dingen van meebeleeft. Misschien mag het je aansporen om dat boek, dat heilig boek van God te openen en daarin ook te zoeken. Want de Heer zegt, ik wil dat je weet wat ik ga doen, zodat je niet ongerust bent. Dat woord van God blijft in de eeuwigheid. En dat is het woord dat onder u verkondigd is. Vervolgens begint dan Petrus met een vermaning. We lazen het met elkaar, zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat gij door dezelfde moogt opwassen. Gemeente, deze woorden zijn gericht tot wedergeborenen. Ik herhaal dat nog een paar keer. Zijn gericht tot wedergeborenen. Daartegen zegt de Heere, zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en achterklappingen. Mensen in wier hart de Heilige Geest woning heeft gemaakt. Mensen die rein zijn doordat ze dat woord van God hebben geloofd. Johannes 15 vers 3. Zij worden door de apostel aangemoedigd om zeer begeerig te zijn naar de redelijke, onvervalste melk. Bedoeld is de honger naar het woord van God. Het verlangen om Gods woord te lezen, te overdenken, te onderzoeken, te bestuderen. Ten einde daardoor vertroost en bemoedigd te worden en daardoor te proeven en te smaken dat de Heere goede tieren is. Zo legt dan af alle kwaadheid, alle bedrog, geveinsdheid, nijdigheid. De grondtaal staat er een woord, dat betekent gewoon afgunst. Ze moeten niet afgunstig zijn op elkaar. En alle achterklappingen, weten de kinderen wat dat betekent, achterklappingen? Dat zijn gewoon roddels. Als mensen kwaad spreken over andere mensen, dat wordt hier in de Bijbel genoemd achterklappingen, roddels. Door deze zonde, gemeente, wordt het opwassen in de genade bemoeilijkt. Het zijn hindernissen die een dieper doordringen in de kennis des Heren belemmeren. En ik zeg het vanmorgen in alle vrijmoedigheid. Probeert u het zelf eens. Dat u een slot op de mond hebt. Ophoudt met een ander te beoordelen. Laat het na. Daar komt de Heer in mee. Ik beloof u dat hij ruimte maakt voor zichzelf. Dat u dat ook zult ervaren. Het belemmert het opwassen in de genade. Leg het dan af, zegt de Heere. Mag er u nogmaals op wijzen, in 1 Petrus 2 gaat het niet meer over de eerste beginselen van het christen zijn, bekering en geloof, maar over mensen die tot het geloof zijn gekomen. In het 7e vers schrijft hij, u dan die gelooft is hij dierbaar, maar de ongehoorzame wordt gezegd, de steen die de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks en een steen des aanstoots en een rots der ergernis. Het woord maakt hier onderscheid tussen gelovigen en ongelovigen. Alleen lette men erop dat het woord met de ongelovigen niet doelt op die gode vijandige wereld buiten de gemeente. Maar die twee groepen zijn er binnen de gemeente. De Heer Jezus heeft daar zelf ook veelvuldig op gewezen. Ik mag het u aanreiken, ook Johannes 15, de gelijkenis van de wijnstok en de ranken. Die ranken zijn in de wijnstok, anders hebben ze ook geen levendmakend sap. Hecht met hem verbonden. Maar de Heerde zegt, als er geen vrucht is, dan is daar ook de landman, mijn hemelse vader, en die verwijdert zo'n rank uit de wijnstok. Dat is best een hele ernstige vermaning. Op een andere plaats sprak de Heer over knechten. Voordat hij wegging voor een poos, gaf hij aan de ene knecht 5 talenten, aan de ander 2. En aan de derde knecht gaf hij 1 talent. U kunt dat allemaal lezen in Matteüs 25. De eerste en de tweede knecht worden werkzaam met die talenten en verdubbelen hetgeen zij van hun Heer hebben ontvangen. Maar de derde knecht doet niets. En waarom doet hij nou niets? Die derde knecht, gemeente, die is vervuld van negatieve gedachten over zijn Heer. Als de Heer hem vraagt wat hij met dat ene talent heeft gedaan, wat hem is toevertrouwd, dan sta je versteld wat hij antwoordt. Dan zegt die Heer, ik kende u, dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt en vergaderende vandaar waar gij niet gestrooid hebt. En bevreesd zijnde ben ik heen gegaan en heb uw talent verborgen in de aarde, zie gij hebt het uwe. Gemeente, binnen de gemeente kan zo soms gedacht worden van de Heere God. Dan is het een willekeurig, uitverkiezend God, die wel, die niet, die wel, die niet. Heer, ik kende u dat gij een hard mens zijt, maaiende waar gij niet gezaaid hebt. Alle drie waren knechten van hun Heer. Alle drie behoorden tot de gemeente. 2 van hen gaan in de vreugde van hun Heer. En de derde werd uitgeworpen in de buitenste duisternis. In de gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden zien we hetzelfde. 5 gaan de bruiloftzaal binnen. De andere 5 staan buiten. Zo legt dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en afgunst en roddel. Het is opmerkelijk dat de Heere Jezus Judas nooit heeft gewaarschuwd. Is u dat wel eens opgevallen, gemeente? De Heere heeft Petrus bij herhaling gewaarschuwd. Maar Judas nooit. Hij heeft nooit tegen Judas gezegd, Judas, waarom steel je nou uit dat potje met gemeenschappelijk geld waar wij alles van moeten doen, eten, drinken, kleding. Waarom doe je dat? Judas, waarom loop je rond met de gedachte dat je mij wil verraden? Wat heb ik je misdaan? Kom toch terug van je weg. De Heere heeft het niet gedaan. De Heere heeft Judas nooit gewaarschuwd. Nooit persoonlijk aangesproken. Petrus wel. Bij de een is er een vruchtbare bodem een toebereide akkers. En bij de ander valt het levendmakend zaad van het woord op rotsige bodem. Wordt het woord tegengestaan, wordt het buiten het leven gehouden. Hoe de Heere ook lokt en trekt en nodigt. Een mens moet heel wat doen om verloren te gaan, gemeente. Dat begint al heel jong, dat trekken van de Heere, dat nodigen, dat lokken. Maar uiteindelijk kunnen we ook de geest bedroeven. Maar toch, kwaadheid, bedrog, geveinsdheid, afgunst, roddel. Worden deze dingen nou echt gevonden bij kinderen van de Heere? Bij de viering van het laatste avondmaal zei de Heer Jezus tot zijn discipelen: gij zijt nu rein om dat woord wat ik tot u gesproken heb. Het geloof rechtvaardigt. Geloof rechtvaardigt. Dat woord sprak de Heer ook tot Petrus. Zoals hij ook tot Petrus zei: voorwaar zeg ik u, de haan zal niet kraaien totdat gij mij driemaal verloochend zult hebben. Deze Petrus die gereinigd was in het bad van het woord, verloochende diezelfde nacht tot driemaal toe de Heere Jezus. De oproep zo legt dan af alle kwaadheid. Heeft alleen zin als er een gezindheid is om los te laten. En zich tegen te verzetten. En het derhalve niet willens en wetens wordt nagestreefd. Petrus heeft oprecht berouw als de Heer hem aankijkt nadat hij hem driemaal heeft verloochend. Die gezindheid was er bij Judas niet. En daarom nam het kwaad hem meer en meer in beslag. Daarom afgelegd hebbende alle vuiligheid, een overvloed van boosheid, ontvangt met zachtmoedigheid het woord dat in u geplant wordt, het welk uw zielen kan zalig maken. Zoals een pasgeboren kind verlangt naar voedsel, naar onvervalste melk. Probeer het maar eens bij zo'n kleintje wat anders te geven, dat mondje dat pest samen, dat wil hij niet. Maar zo proeft hij, het is de vertrouwde smaak, dan kan hij niet genoeg krijgen. Sterker moet hij worden, groeien moet hij. Zo ook de wedergeborene. Hij wil gevoed worden door de onvervalste melk van het evangelie en opwassen in de genade. Van belang is de gezindheid van een mens. Is hij gericht op het wassen en toenemen in de genade? Op het verkrijgen van hetgeen de Heere beloofd heeft? Of is hij passief? De apostel Petrus spreekt in dit verband over een onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Jaag me naar de prijs der roeping. Heeft men het door Christus verworven heil voor ogen? We mogen daarbij ook denken aan hetgeen de apostel Paulus schreef aan de gemeente te Filippi. Hij schreef daar: maar onze wandel is in de hemelen, waaruit wij ook de zaligmaker verwachten. Maar onze wandel is in de hemelen. Als ik dat zo zeg, dan moet ik altijd denken aan die beginperiode toen ik pas bij de kerk kwam. En luisterde aandachtig naar wat er werd gezegd van de kansel. En als dan zo'n zin kwam: maar onze wandel is in de hemel. En dan dacht ik: vertel nou eens een keer wat dat nou inhoudt. Ik wil gewoon praktisch nuchter weten, wat houdt dat nou in? Ik weet dat mijn wandel hier is. Wat ik morgen hoop te gaan doen. Nou, wat is nou toch onze wandel is in de hemelen? De jonge mensen hier in de dienst, hebben jullie er wel eens in verdiept? Wanneer is nou je wandel in de hemel? Gods woord spreekt er op een heel eenvoudige en duidelijke wijze over als je gaat lezen. Je wandel is in de hemel als je het woord gelooft. Je zegt welk woord? Zeg ik dat woord dat zegt dat wie hem gelooft, die is met de Heere Jezus gestorven. Die oude mens bestaat voor God niet meer. Doden kunnen niet zondigen. Die gelooft dat hij met hem is begraven. Die gelooft dat toen hij is opgestaan, jij ook met hem bent opgestaan in een nieuw leven. Die gelooft dat toen hij is opgevaren, hij met hem is opgevaren. Die gelooft dat jouw leven in Christus verborgen is in God. En waar dat geen zinnetje is wat uit het hoofd is geleerd, maar dat je daaruit leeft, dan is je wandel in de hemel. Voor dat woord wandel staat er polytuima in de grondtekst. Dat betekent burgerschap. Je staat daar ingeschreven. Dat is je thuisland. Dan is er heel wat gebeurd in een mens. Begrijp je dat? Onze wandel in de hemel. We zijn niet meer gewend het heil te zien in het bezit van de onsterfelijkheid. En gereed te zijn bij de wederkomst van de Heer Jezus. Integendeel. Men draait het om. Gaat ervan uit dat men het heil bezit indien men wederom geboren is. We weten alle dat de apostel een wedergeboren man was. De Heer zelf heeft hem tot de dienst geroepen, de apostel Paulus. Gaf hem dat nou de zekerheid en de vastheid, zodat hij met de armen over elkaar kon gaan zitten? Nee. In Filippenzen 3 zegt hij, of ik enigszins mogen komen tot de wederopstanding der doden. Niet dat ik het alreden gekregen heb of alreden volmaakt ben, maar ik jaag ernaar. Of het ook grijpen mocht, waartoe ik van Christus Jezus gegrepen ben. Pas als het moment komt dat het nog om dagen gaat en hij weet dat de scherprechter gereed staat, dan spreekt hij over de kroon. Die kroon die voor hem is weggelegd. En niet alleen voor hem, maar voor alle die zijn verschijning hebben liefgekregen. De apostel Paulus zegt niet, ik ben wedergeboren, mijn zonden zijn mij vergeven, dus valt mij automatisch de prijs der roeping in de schoot. Dat is niet Bijbels gemeente. Nee, ik jaag ernaar. Hij staat in de strijd. Hij leeft niet meer zichzelf, maar hij leeft dien die voor hem is gestorven en opgewekt. Wie het doel niet voor ogen heeft, wordt heen en weer geslingerd tussen vlees en tussen geest. Mensen kunnen vele bijbelteksten en schriftgedeelten hebben, je staat er soms versteld van. Maar, nou de vraag gemeente, nou de vraag vanmorgen, naar u en naar mij. Is er nou één tekst in die dikke Bijbel die hier ligt, die u en mijn leven beheerst? Is er nou één tekst die ons leven beheerst, waar we de kracht uit putten, waar we in rusten? Dat we zeggen, dat is een waarachtig woord, dat zal de Heer ook in mijn leven waarmaken. We lazen in het schriftgedeelte in de versen 4 tot en met 8. Dat er van groei geen sprake kan zijn zonder het hoofd. De Heer Jezus Christus, Hij is die levende steen. Waarover we ook gezongen hebben uit Psalm 118. Die steen die door de mensen werd verworpen. Maar bij God uitverkoren en dierbaar is. En we lazen in vers 4. Tot welke komende? Je moet naar hem toe gaan. Je moet naar hem toe gaan. Dat mag je in de binnenkamer doen. Dat moeten de kinderen ook vanmorgen weten. Je mag bij de Heer Jezus komen. En daar mag je alles zeggen. Alles. Alles wat je verkeerd gedaan hebt, wat je anders zou willen. Dan mag je vragen, wilt u mij ook voor uw rekening nemen? Wilt u ook mijn leidsman zijn? Dat is een gebed wat de Heer niet naast zich neerlegt. Dat doet hij. Tot welke komende? Nou zijn er mensen die zeggen, ik lees dat woord van God ook, maar ik lees er andere dingen uit. Ik begrijp uit dat woord dat een mens tot hem niet kan komen. Die kan niets. Die mens is dood. Die mens is dood. Is dat nou zo? De Heere zegt hier, tot welke komende? Als die gedachten bij ons opkomen. Gemeente, dan heb ik een vraag. Wij kennen allemaal die geschiedenis van de slangenplaag in de woestijn. U weet dat de Heere tegen Mozes zei, maak een koperen slang, zet die op die stang en steek hem omhoog dat iedereen hem kan zien. Degene die daarnaar kijkt, die zal leven. Nou is mijn vraag. Wie heeft er nou de wil des Heren gedaan? Degene die daar zat en zei, ja, ik weet wel, er is een koperen slang neergezet. Maar een mens is een stok en een blok, kan uit zichzelf niets. Ik kan mijn hoofd daar niet naartoe draaien. Als hij het niet doet, dan gebeurt er niks. Of die anderen, die zeiden, de Heere, die heeft een weg ter ontkoming geopend. En die hebben gekeken naar die slang en ze bleven leven. Ik vraag u vanmorgen, wie van beiden heeft nou de wil des Heren gedaan? Klonk wel vroom, hè? Een mens kan uit zichzelf niet en ze lieten de Heere praten. En die ander is gegaan. Zodat de kinderen het ook onthouden, de grotere, je mag bij de Heer Jezus komen. Je mag bij hem komen. U mag het best weten. Van origine kom ik uit de varenswereld. Heel wat keren meegemaakt dat er iemand overboord ging. Als er nou iemand in het water valt en hij kan niet zwemmen. Hij kan niet zwemmen. En iemand ziet dat aan boord, die pakt zo'n reddingboei met een lijn eraan en die gooit die. En die komt terecht, vlak bij die drenkeling. Wild om zich heen slaand, kan die nog net die reddingboei beetpakken. Hij klampt zich eraan vast en die man aan boord begint heel voorzichtig die lijn in te halen. Daarna zijn er helpende handen die hem aan boord trekken. Nou vraag ik het aan de kinderen van morgen. Die meneer die krijgt droge kleren. En een ogenblik later staat hij dan met een hete kop koffie in zijn hand. Als we nou aan hem vragen. Hoe kon dat nou allemaal gebeuren? Zou die drenkeling dan zeggen, heb je gezien hoe ik dat ik dat gedaan heb? Hoe dat ik mezelf gered heb? Geloof je het? Ze zouden hem toch uitlachen. Nee, dat zal hij ook niet doen. Hij zal tegen die meneer zeggen die die reddingboeien gooide. Zal hij zeggen, hoe kan ik u danken? U hebt mijn leven gered. Ik zou zijn omgekomen. Die boei mocht je grijpen. En dan begrijpen de grotere kinderen het wel. In dat voorbeeld is die boei, die reddingboei is de Heer Jezus. Staat hier geschreven in vers 4 tot welke komende. Je mag niet bij hem wegblijven. We mogen tot hem gaan. Ik kan mezelf niet redden, maar ik kan hem wel aangrijpen. Ik zeg, ik laat u niet los, tenzij u mij zegent. Tot welke komende? Doordat de Heer Jezus als eerste uit de doden is opgestaan en het hoofd is van de gemeente, is Hij ons leven. En dienen we Hem ook geestelijke offeranden op te offeren. Ik wil er een paar noemen voor de jongelui. In de eerste plaats dat jij en ik ons lichaam stellen in dienst van God. Je kunt dat vinden in Romeinen 12, de versen 1 en 2. Dat wij God loven en dat wij weldadigheid doen en mededeelzaam zijn. Dat we ook eens naar een ander kijken, naar zijn situatie en helpen waar het nodig is. Hebreeën 13 kun je dat vinden in de versen 15 en 16. En dat wij pogen mensen tot Christus te brengen. Dat we levende stenen zijn, getuigen zijn. Romeinen 15 vers 16. En dat we bidden zonder ophouden. Dat wil zeggen dat er geen perioden zijn van maanden, misschien wel een jaar, waar we de handen niet vouwen. Maar dat er een biddend leven is. Je kunt dat vinden in 1 Thessalonicenzen 5 vers 17. En dat we wandelen in de liefde. Niet altijd dat meetsnoer bij de hand over het leven van de ander. Het is een opwassen in de genade. Mensen die een verschillende ontwikkeling hebben. Maar allemaal leven we van dat ene, van die genade in hem. Waar halen we dan die grote mond vandaan en die onverdraagzaamheid? Hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Door de geest tot ongeveinsde broederlijke liefde, zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Afgelegd moet worden alles wat de broederlijke liefde verstoort. Van groei van de leden kan geen sprake zijn zonder het hoofd, de Heer Jezus Christus. Hij voegt mensen in als levende stenen in dat gebouw dat van eeuwigheid rijst. Het is een gemeente die zalig wordt. En ik zeg het vanmorgen maar in alle eerlijkheid. Als steen alleen kun je nooit een bouwwerk worden. Dat kan een kind begrijpen. In dat bouwwerk wat de Heere bouwt, heb je stenen onder je die jou dragen. En stenen boven je die jij weer draagt. Ze hebben allemaal een verschillende functie. God past ze in. Dat nieuwe huis verrijst uit Joden en Heidenen. Heeft als fundament, als uiterste hoeksteen de Heer Jezus Christus. En alles wat door hem verworven is. De versen 9 en 10 van ons schriftgedeelte, dat is de samenvatting van wat we ook hebben gehoord en gelezen met elkaar. Daar staat te lezen dat God de scheidsmuur tussen het bondsvolk Israël en de gemeente des Heren heeft weggenomen. Daar zegt de apostel Petrus van 's Heren wegen tegen de gemeente des Heren, gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Misschien klinken die woorden vreemd in uw oren. Gij die eertijds geen volk waart, ieder mens hoort toch tot een volk. Nederlandse volk, het Duitse volk, noemt u maar op. Volgens de Joden bestaat de hele wereld uiteindelijk maar uit 70 volken. Ieder mens behoort toch tot een volk. Dan zeg ik, ja, maar er is verschil. De kinderen weten wel van school dat toen de mensen nog allemaal dezelfde taal spraken, wat gingen ze toen doen? Ze wilden zich opwerken naar de Heere toe, een toren bouwen tot in de hemel. En de Heere was daar verdrietig over. Hij heeft toen de spraak verward. Sinds die tijd spreken ze allemaal een andere taal. Het staat in Genesis 11. In Genesis 12 roept de Heere Abraham en zijn nageslacht. De Heere verkiest hen. Uitverkoren volk. Zo stelt de Heere naast elkaar de volken aan de ene kant, het uitverkoren volk aan de andere kant. Om dat onderscheid tussen die twee zichtbaar en hoorbaar te maken, gebruikt Gods woord, zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament, ook twee verschillende woorden. In het Oude Testament is het woord Aam gereserveerd als het gaat om het Joodse volk. En het woordje Goy als het gaat om een heidens volk. In het Nieuwe Testament precies eender, het woordje laos voor het Joodse volk. En het woordje etnos voor een heidens volk. De wegen gaan uiteen. En nu laat de Heer zijn dienstknecht Petrus schrijven aan de gemeente in de verstrooiing, die te kampen hebben met vervolging, met verdrukking, met achterstelling, met verachting, dat zij in Gods oog kostbaar zijn. Want eertijds behoorden ze tot de heidenvolken, maar daar is nu verandering in gekomen. Doordat ook in Klein-Azië het evangelie is verkondigd, en dat evangelie heeft in hun leven weerklank gevonden door de werking van Gods geest, nu zijn ze evenals Abraham gerechtvaardigd voor God door het geloof. En behoorde niet meer tot die wereld die voorbij gaat. Door de bediening der verzoening schept God zich een volk uit de volken. De wereld merkt het op, wijst het af. Want de wereld heeft alleen het hare lief. En daarom worden ze opgejaagd, vervolgd. Maar alleen dat uitverkoren volk, gemeente, heeft toekomst. Alleen voor dat volk blijft er een rust over. Alleen dat volk kan zingen van Gods goede tierenheden. En die hoop moet al het leed verzachten. En dat doet het ook, als u dat leven kent. Hun bezittingen kunnen worden geroofd, hun kinderen weggevoerd, hun leven genomen. Maar één schat kan niet worden geroofd. Dat is die onverderfelijke, onbevlekkelijke, onverwelkelijke erfenis die in de hemelen bewaard wordt. Je raakt er aan deze zijde van het graf niet over uitgedacht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Amen. We willen met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 2 en daarvan het 6e en het 7e vers. Psalm 2, de versen 6 en 7. Zullen we samen bidden en danken, gemeente. Vader in de hemel, het laatste wat we gezongen hebben, dat is toch het lied van uw kinderen. Wel zalig zij die na zijn reine leer in hem hun heil en hoogst geluk beschouwen. Heere God, In uw naam mocht ook vanmorgen die reddingboei worden uitgegooid. En al hebben we nog zulke vuile handen, we mogen erna grijpen. Want die schuld hebt u betaald, Heer Jezus Christus. Kan er vanmorgen niemand de kerk uitgaan die zegt, de Heer had mij niet op het oog. En voor mij gold het niet. Vandaag kan er nog een nieuw begin worden gemaakt. En u neemt dat voor uw rekening. Zo danken we u eerbiedig. Ook voor het voedsel vanuit dit schriftgedeelte. We smeken het u af dat door de werking van uw geest het levendmakend zaad mag zijn dat kiemt. Tot eer en verheerlijking van uw naam en tot redding van zondaren. We bidden u, neem weg, Heere, wat niet naar uw wil kon zijn, maar wil het woord van vanmorgen zegenen. We dragen de Broederskerkenraad en de predikant van deze gemeente aan u op. Dat u hen ook nabij zijn in hun ambtelijk werk en daarin ook leiden door uw geest. Dat ze ook de vreugde van uw dienst mogen kennen, Heere. Dat naar waarheid en waarachtigheid. Heere, dat er een nodiging vanuit mag gaan. Gemeente die een licht is op een berg. Dat gezien mag worden om te verkondigen uw goede tierenheid, uw genade, uw vertroosting in de Heer Jezus Christus. Danken u voor de liefdedienst van de kosters. Danken u voor het getuigend orgelspel. Wilt u ook vanmiddag de gemeente weer samenbrengen en wilt u ook dan uw dienaar sterken. We smeken het u in de vergeving van onze zonden. En uit genade alleen. Amen. De slotzang is Psalm 33 en daarvan het zesde vers. Maar de altoos wijze raad des Heren houdt eeuwig stand, heeft altoos kracht. Het zesde vers van Psalm 33. bidden we om de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met ons allen. Amen.